statistic, labor is veel zoals een race. En als je gaat op race, je komt tegen Y-junctions. Junctions, je komt tegen
splitsingen,
T's of J's of maar splitsingen. En dan elke splitsingen op de weg is een beslissing moment. Als je gaat de weg hier buiten, je gaat gezellig voor 100, 200 meter. Je moet geen beslissing nemen. Maar aan de einde van de weg is een T. Je moet kiezen, oh, rechts, links of in de sloot. Dus ik moet iets doen. Onze gebed als team is dat dit weekend voor sommigen, en wij hopen voor iedereen van jullie, is een kruispunt in jullie leven. In, wat is het, a junction? A splitting. Dat in de loop van de weekend je denkt, ja, ik sta voor een splitting moment, ik moet beslissing nemen. Rechts of links, of in de sloot. Maar niet alleen, hey, nee. En het is niet erg, je neemt een beslissing en dan je gaat verder. En dan in je weg, in de race van je leven, je komt toch andere punten op weg. En zo gaat het in je leven. Waar kom je uiteindelijk? Het heeft te maken met jullie beslissing. Daar gaan we. Vanavond hebben we gedacht om onze tijd te besteden en te delen in twee delen. Ik wil de volgende half uurtje zo spreken over relaties. En dan nemen we een paar liederen daarna en dan Gert spreekt over radicaal beslissingen in je christelijke leven. Ik zet mijn horloge hier om de tijd goed in de gaten te houden. Ik weet niet waarom in de gaten, het gaat voor de tijd van tafel, maar relaties zijn belangrijk voor God. We hebben vanochtend gehoord over de wijnjaard en je moet blijven vast aan de wijn en dan je groeit vanzelf als je bent vast en zo. We hebben gedacht over de stem van God te luisteren, hem te volgen. Veel met God in jou. En dat is belangrijk natuurlijk. Maar leven is breder dan alleen jij en God. Je hebt connecties met andere mensen. Relaties dus. En voor God, relaties zijn wel belangrijk. Ik was bezig mijn Bijbel te zoeken over relaties en ik merkte er zijn drie typen relaties in de Bijbel te vinden. Ik vind er is een relatie binnen de Godheid zelf. De God van Christendom, de God die bestaat, is anders dan de God van Islam of andere goden. We hebben een ingewikkeld God. God in drie personen. En wat was de relatie tussen Vader, Zoon en Heilige Geest? Liefdevol. Johannes zegt, God is liefde. Het is onmogelijk om liefde te hebben alleen. Je moet andere mensen hebben. Ja, je kan heilig alleen zijn, je kan geest zijn alleen. Maar om liefde te hebben, je met andere mensen. En er is een mooie relatie tussen God de Vader, God de Zoon en Heilige Geest. Zo blij was God de Vader met de Heer Jezus. Toen hij doopte hier op aarde, de hemel ging open. En de Vader zei, hey, dit is mijn geliefde Zoon. Ik ben trots, blij op hem, luister naar hem. Daarom was het zo moeilijk voor de Heer Jezus toen hij op de kruis hang en hij zegt, mijn God, waarom heeft mij u verlaten? Dat had nooit eerder gebeurd. Het is een aanlendige situatie toen hij draagt onze zonde. De tweede type relaties dat ik zie in de Bijbel is de relatie tussen God en mens. En ik hoop jullie hebben jullie Bijbel mee. En ik zal één Bijbeltekst met jullie. 1 Timotheus. Ik wil graag dit tekst in jullie Bijbel laten zien. Omdat wij leven in een flexibel, tolerant en multireligieuze maatschappij.
En,
kijk eens, dat is een mooie uitdrukking. En daarom, hier en daar hebben wij duidelijke Bijbeltekst nodig. Om te weten waar kunnen wij staan. 1 Timotheus 2 vers 5. Hebben jullie het gevonden? 1 Timotheus 2:5. Echt de moeite waard met een rode pen of zo te onderstrepen in jullie Bijbels. Of highlight in jullie mobieltjes of zoiets. Kan iemand dat voor mij lezen alsjeblieft? 1 Timotheus 2:5. Yes. 1 Timotheus 2. Want.
Ik kan maar
lezen. Ja.
Want er is één God. Er is ook één middelaar tussen God en de mensen. Namelijk de mens Christus Jezus.
Dankjewel. Eén God, één middelaar tussen God en mensen. Jezus is uniek. We hebben gisteravond gezien. Hij is de enige weg. De relatie tussen God en ons heeft Jezus nodig. Zonder Jezus, we hebben geen relatie met de Vader. En dat is een andere type relatie. En Heer Jezus is gekomen om de relatie tussen ons en God te herstellen. En we hebben vanochtend in Johannes 15 gezien dat Hij noemt ons vrienden. Niet alleen dienaars of vergeven zondaars. Het is een relatie. God wil vrienden van ons zijn. Mooi, hè? Maar de derde type relatie, dus de relatie binnen God zelf, is de eerste. De relatie verticaal tussen God en ons is de tweede type relatie. En de derde is de horizontaal. En dat is waar ik jullie het meeste van mijn aandacht vanavond geef. De horizontaal relatie, jouw relatie met jouw omgeving. En er zijn vier gebieden over relaties. De eerste gebied dat ik wil in een paar woorden zeggen is jullie gezin. Wie is de enige zoon of dochter in de gezin? De enige? Heb je geen broers, geen zusters? Dus je bent de enige geboren. Zoals de Heer Jezus. Wie heeft één broer of één zus? Eén. Oké, wie heeft twee broers of twee andere zus? Familie van drie. Vier? Vier. In totaal vier? Oh. Nee. Wie heeft vier of meer broers en zusters? Een grote gezin dus. Kijk eens aan, mooi. God houdt van gezinnen. Onze huidige maatschappij maakt gezinnen kapot, maakt scheiding makkelijk en je hebt een vrije keuze en je moet voor je rechten vechten, je moet jezelf zijn en zo. God houdt van gezinnen, Hij heeft dat bedacht. Kijk eens, toen de Heer Jezus kwam naar de aarde, het was makkelijk voor God de Vader Heer Jezus te sturen als een volwassen man. Een parachute, 25 jaar oud of 30 jaar oud. Zoals een engelen bijvoorbeeld, zoiets. Maar nee, God heeft gekozen om de Heer Jezus in een gezin te laten worden. Met een mama, met een papa, en maar later met broertjes. God houdt van gezinnen. Nou, als het goed is, jij hebt tenminste een vader en een moeder. En dat is een gebied waar wij kunnen leren om radicaal christen te zijn. Eén ding is duidelijk, is dat ik heb mijn moeder niet uitgekozen. Ik heb geen keuze. Ook niet mijn vader. Wie heeft een moeder en een vader voor mij bedacht? Niet mijn keuze, het is Gods keuze. En hier ben ik. Dus de vader en moeder dat jij hebt, misschien je denkt, ja, mijn vader heeft zoveel rare dingen. Oh, mijn moeder, ja, kijk, zo'n rare vrouw en zo. Ja, misschien wel eens een rare mensen. Ja, we hebben allemaal wat. Maar God heeft jouw ouders gekozen. En wat ik wil, één, ik ben een ouder ook natuurlijk. En ik denk, de wens van elke ouder is in de loop van de tijd om vrienden te worden met je kinderen. Als ze klein zijn, ja, je moet poepen schoonmaken en een beetje zo en zo. Maar als ze wordt groter, ze blijven zijn poep doen misschien, maar wat je zoekt dan is een relatie met je kinderen. Mijn vraag is, hoe zie jij jouw ouders? Kijk je je ouders alleen van jouw kant? Ja, ik heb geld nodig, ik heb een fiets nodig, ik heb studie nodig, schone kleren nodig. Dus geef mij houding tegen je ouders. Ik wil je graag bemoedigen om een andere houding, als een radicaal christen, anders dan je ouders te kijken. Zij zijn mens, net zoals jou, als jij. En probeer, maak een effort, om vrienden van je vader en je moeder te zijn. Nou, over broers en zusters. Het is ook een andere situatie waar je hebt geen keuze, man. Mijn vader was de enige zoon. Mijn moeder was 1 van 8. Ja, wij zijn matig, we hebben 4 kinderen gehad, dus tussen 8 en 1. Dus we zijn een beetje in balans en zo, evenwicht. Maar we hebben geen keuze over broers en zusters. Ook, het is God die geeft ons broers en zusters. Ik ben 52 jaar oud. En ik heb in Colombia gewoond, 25 jaar. Ik heb in Engeland gewoond, ik denk 10 jaar of zo. Ik heb in Canada 1 jaar gewoond. Ik ben nu 7 jaar in Nederland. In de loop van de jaren, je ontmoet veel mensen. Op school, universiteit, of je werk, gemeentes en zo. En vrienden komen en gaan. Sommige vrienden blijven, maar het meeste is, ja, ze komen en dan ze zijn, is niet dat ze worden niet vrienden, maar ze zijn bezig met één leven, ik ben bezig met mijn leven, dus vrienden. Maar je broers en zusters, ik heb 2 broers en 2 zusters, zij blijven altijd. Mijn familie, mijn gezin. Het is echt de moeite waard, beste jonge mensen, om een stuk aandacht te geven aan je broers en zusters. Het is jouw gezin. Radicaal christen zijn is niet alleen, ja, ik en God en ik en God en zo. Hey, maar je bent in een gezin, niet voor niks. Radicaal christen zijn is, ja, dat aandacht te geven ook aan je ouders. Aandacht te geven aan je broers en zusters. Het is een fantastische en goed investering. Maak een plek in je leven, niet alleen voor vrienden en je eigen ding. Maak een plek voor je ouders, maak een plek voor je broer en zuster. En het is niet altijd makkelijk. Gert's moeder, mijn schoonmoeder, is aan het dementeren op dit moment. Ze heeft het moeilijk. En soms belt ons 3 keer in de dag. En je denkt, oh, nog een keer. Hey. Ze heeft het moeilijk. En ja, depressief. De laatste gesprek was 2 dagen geleden. Hey, Philip, heb je een pilletje voor mij? Ik wil graag weg. Dus als je bent blij 10 minuten in gesprek met een zulke vrouw, dan je voelt een beetje, ja. Maar het blijft een deel van onze gezin. Het blijft een deel. We hebben dat niet gekozen. Zij heeft voor haar ziekte niet gekozen. Wij dragen de last samen. Dus radicaal zijn in jouw gezin. Het is makkelijk om radicaal voor Jezus te zijn in de gemeente. Maar beste mensen, probeer radicaal voor Jezus te zijn in jouw gezin. Dat je vader en je moeder en je broer zeggen, hey, kijk, komt anders uit van de Jobo weekend. Hij is gezellig in onze gezin. Kijk, de sfeer in jouw gezin. Je ouders misschien dragen een beetje. De sfeer heeft te maken met allen. Heb je een gezellig gezin? Iedereen draagt iets bij. Wat is jouw bijdrage? Ben je een consumptiemember? Of maak je je gezin gezellig? Nou, het tweede gebied waar ik wil graag spreken is over vrienden. Het verschil tussen gezin en vrienden is dat je kan je vrienden kiezen. Je kan zeggen ja of nee. Ik zoek ergens anders. Je kan dat niet met je ouders doen. Met een broer en zuster of zo. Nou, vrienden hebben een sterke invloed over de manier dat je denkt. Als je vrienden zeggen, yeah, dat ziet goed uit, dan je draagt het met plezier. Als je vrienden zeggen, hey, don't like, je zal zulke schoenen nooit meer gebruiken. Waarom? Comfortabel, ja, maar mijn vrienden vinden het niks. De vrienden heeft een invloed op je manier van spreken. Welke woorden schat je gebruikt? Je vrienden heeft een invloed over jouw kledingstijl. Over veel in jezelf. En hoe je handelt, hoe je denkt. De Bijbel zegt dat slechte gezelschap verderft goede zeden. Maar ik ook andersom. Goede gezelschap helpt ook. Dus ik zal aandacht geven aan 2 typen vrienden. De gelovige vrienden. Gelovige vrienden, ik denk meteen aan het verhaal van Daniel en zijn 3 vrienden. Hij ging van Israël naar Babylonië. Het is een beetje zoals van Bedoel naar New York. Het is echt een grote verschil. Maar ze gingen niet alleen. Ze hadden een vriendschap van 4 mannen. En ze hebben elkaar geholpen om vast voor Jezus te blijven in een moeilijke omgeving. Christelijke vrienden, beste mensen, zijn super belangrijk. Een van de doelen voor een weekend zoals de Jehovah Weekend en de andere is om een gelegenheid, een platform te bieden waar je kunt vriendschappen ontwikkelen met andere christenen. We hebben christenen vrienden nodig om sterk te blijven. We hebben christenen vrienden nodig om mooie projecten samen te doen. Ja, je komt samen met een aantal mensen. Hey, zullen wij dit doen? Hey, ja, 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 ja. En je doet iets moois. En het is moeilijk soms alleen om uit te komen. Christelijke vrienden. Heb jij goede christelijke vrienden? Investeer tijd in een paar, ja, misschien een paar, ja, goede buddies, christelijke buddies, die helpt jou vast te blijven. Wij merken als ouders dat na een bepaalde leeftijd de invloed van vrienden op onze kinderen is veel sterker dan ons invloed als ouders. Zoek goede vrienden. En voordat ik ga naar andere stelvrienden, een vraagje. Je bent een christen, hè? Wat voor vriend ben jij? Ben jij een goede vriend voor andere gelovigen? Eén is te denken, ja, ik heb goede vrienden nodig voor mezelf. Een ander is, hey, kan ik een goede vriend zijn voor iemand anders, een ander christen? Kan ik hem of haar helpen om te groeien, te blijven God volgen, met passie, met voor de Heer Jezus? Het is een beslissing. Een beslissing om goede christelijke vrienden te hebben. Een buddy, een maatje. Het is mooi als je hebt een vriend waar je kan ook, misschien niet elke keer over de Heer Jezus en Bijbel en Mozes praten, maar af en toe wel hoor. Dat je kunt echt af naar een dienst, niet alleen meteen over voetbal of meteen over mobiels praten, maar hey, wat vind je van de boodschap? Hey, ja, het was een mooie gedachte, hey, het is goed. Dus je bouwt elkaar op met de vriendschappen. Nou, ongelovige vrienden. Hebben jullie ook ongelovige vrienden? Zijn ongelovige vrienden goed of slecht? Goed of slecht? Of slecht? Of goed? Van alles, hè? Er zijn echt mooie ongelovige mensen. Sommige mensen denken, ja, gelovigen zijn mooie mensen en ongelovigen zijn niet mooie mensen. Dat is niet waar. Ik ken ongelovige mensen, ze zijn echt mooier dan gelovigen. Ze dragen ze. Sommige ongelovige atheïste gezinnen, het gaat zoveel lekkerder dan sommige christelijke gezinnen. Zo is het gewoon. Dus het gaat niet om mooi of niet mooi. Het gaat om wat is de passie van het leven van mensen. En dan, als iemand erkent Heer Jezus niet, is een ongelovigeer. De passie van het leven van zulke persoon is sterk anders dan jouw passie en mijn passie. De Bijbel noemt dat het verschil tussen licht en duisternis echt radicaal anders. Dus als je, ik denk het is goed om vriendschappen te hebben met ongelovige mensen, maar wel, je moet wel beseffen in welke richting gaat de invloed. Ben ik sterk, zoals Daniel met de vrienden, om een positief invloed in Babylon uit te voeren? Of ben ik een beetje, ja, ik heb niet weinig christelijke vrienden, ik ben een beetje zachtjes mezelf. Dus de invloed van mijn vrienden is, zij draagt mij in hun richting. En als je ontdekt dat zulke vrienden draag jou weg van de Heer. Dat je hebt een avond weg met je vrienden en je hart voor Jezus is kouder dan vroeger, dan gaat de verkeerde kant op. Misschien een beslissing om dat vriendschap weg te laten. Nou, we hebben over het gezin gesproken. Radicaal christen zijn in jullie gezin, mijn gezin. Radicaal christen zijn in onze vriendschappen met christen, maar ook radicaal christen zijn in onze vriendschappen met ongelovigen. By the way, weten jullie vrienden, jouw vrienden, dat jij bent een passionate volger van de Heer Jezus? Of is dat een kleine geheim? Ik zeg niet dat jij bent religieus of protestant of bronner of zo. Dat is niks. En de vraag is, weten zij dat jij bent en je volgt Jezus met passie? Misschien een goede beslissing als dat niet zo is, om een beetje van de Heer Jezus te laten zien in je vriendschappen. Nou, de derde area waar ik wil iets zeggen, derde gebied, is radicaal christen zijn in je romantische relatie. Weten jullie wat een romans is? Nee. Maar wordt een stuk ingewikkelder. Een romantische exclusief relatie begint altijd met een van je vrienden. Je gaat niet zo spontaan naar de station in Eindhoven en je komt terug met een vriendin. Of met een vriend. Je ontwikkelt een circuit van vrienden en in de loop van de tijd, een van deze vrienden wordt meer en meer bijzonder. En dan je zoekt een stuk exclusiviteit met dat vriend of dat vriendin. En zo begint een relatie. Dus voorzichtig wie je toelaat in je circuit van vrienden. Uiteindelijk, je trouwt met iemand in jouw vriendschapscirkel. En daarom, als iemand heeft veel non-christelijke vrienden in zijn cirkel, en weinig of geen christelijke, het is een gevaar. Nou, het probleem een beetje met het woord relatie in het Nederlands, is dat het betekent bijna alles. Ja, sommige mensen zeggen, we hebben een relatie, dus zij slapen samen. Of sommigen zeggen, we hebben een relatie, dat betekent, whatsappen. Zij liken, en zo. En andere betekent, wij samenwonen, dat is onze relatie. Dus de woord relatie is een beetje elastiek, niet zo duidelijk. Verkering, misschien het is een betere woord, een beetje meer defined. Wat is het doel, wat is het doel van een romantische relatie of een verkering? Wat is een doel?
Elkaar
leren kennen. Andere idee? Wat is het doel van een romantische relatie of verkering?
Toewerken naar huwelijk.
Precies. Elkaar leren kennen is fijn, maar wij kunnen dat ook door vriendschappen doen. Maar als je bent gefocust op iemand, exclusief, je doel is uiteindelijk te trouwen. Ik zou zeggen, een romantische relatie zonder een doel van huwelijk, ja, misschien het doel duurt 1 jaar, misschien 5 jaar, misschien 3 jaar, misschien 7 jaar, ik zou zeggen niet 15 jaar, maar we zijn ook rare mensen, dus dat kan ook gebeuren. Maar het doel is uiteindelijk, ik ben van plan, als het goed gaat, maar het doel is om te trouwen. Een romantische relatie zonder doel is zelfgericht om plezier voor jezelf. Om haar te zoenen omdat het voelt zo lekker. Om hem van mij te omarmen dat ik voel zo speciaal. En dan het wordt gevaarlijker en gevaarlijker. Dus begin alleen een romantische relatie als je denkt, misschien binnen een paar jaar, ik ben klaar om te trouwen. Ik zie de tijd is een probleem, maar ik doe mijn best om te stoppen. Maar kijk eens. Ik heb een mobiel. Met mijn mobiel. Okay. Stel je voor dat je denkt, ik wil een mooie mobiel, een 300 euro mobiel hebben.
600?
Nee, matig. 300, En dan je kijkt in je portemonnee. En je gaat kijken en je denkt, ik heb 20 euro. En toch, je gaat naar Mediamarkt. En je kijkt naar de mobielen. Wat fijn. Wat mooi. Sony. De water komt uit je mond. Je denkt, wat fijn. Je gaat thuis met veel frustratie. Je hebt geen kans om een mobiel van 300 te kopen met 20. Maar als je verzamelt geld, je kijkt een beetje af en toe wat is. Je bent bezig verzamelen en je hebt misschien 250, dan je bent dichterbij. En je denkt, ja, misschien binnen een paar weken heb ik 300, dan is het een goed moment om naar Mediamarkt te gaan. Je bent dichtbij. Ja? Sommige mensen beginnen een romantische relatie met 20 euro. Begrijp wat ik bedoel? En je denkt, hey, blijf bezig met papierrondjes en bezig met bijbaantjes en bezig en je moet je studie afronden, dus misschien leren om zelfstandig te leven een beetje, en niet zo dicht bij papa en mama altijd, je moet een beetje leren om misschien een rijbewijs, weet ik wel, een paar dingen te verzamelen om in een goede conditie te zijn om te trouwen. Vanochtend Ludwig heeft een paar dingen gezegd over het huwelijk. Ik hoop dat niemand is teleurgesteld dat een huwelijk is altijd slecht. Er zijn mooie momenten in een huwelijk, hoor. Het is echt de moeite waard om een mobiel van 300 te kopen. Maar het is niet makkelijk. Je moet redelijk volwassen zijn. En daarom het is het goed om goed een stuk voorbereid. Ik geef jullie 4 tips. En dan gaan we verder vanwege tijd. 1. Mijn eerste tip als een vader voor jullie jonge mensen is: bewaar je hart. De Bijbel zegt in Spreuken 4, van alles waarover je waakt, waakt vooral over je hart. Geef je hart niet te snel weg. Kijk eens, als je zegt tegen iemand, ik hou van jou, zijn krachtige woorden. Je zegt het 1 keer en 20 jaar later dat persoon kan dat stil herinneren. Nog herinneren. Het is een krachtig statement. Ze wil herinneren de moment hebben gezegd en waar. En relatie verandert op het moment dat je maakt je hart open en je zegt, ik hou van jou. Ook als de andere persoon zegt, ja, wat vind ik niet. Of wat vind ik ook. Ja, maar dan, het is nooit hetzelfde. Dus mijn voorstel is, bewaar je hart. Waarom? Bewaar je hart voor de juiste persoon. Op de juiste moment. Tweede tip. Beslis nu vast voor geen verkering met een ongelovige. 2 Korinther 6, 14 zegt: vorm geen ongelukspan met een ongelovige. Het is Bijbels. Bijbels, ouderwets. Nee, het is Gods wil voor jou en voor mij. Waarom? Omdat Hij wil het beste voor jou en mij. Als je denkt, ja, ik wacht totdat je komt tegen een mooie jonge dame. Echt, ze heeft alles. Alles op de juiste plek. En fantastisch. En een mooie personaliteit. Een mooie gezin. Mooie opleiding. Ze heeft ook een motor of iets. Ja, het is een pakket. Fantastisch. De enige nadeel is dat zij is geen christen. Het is geen kleine nadeel. Het is een fantastisch groot nadeel. Dus misschien vanavond, of je had het nooit meer gedaan, is jouw moment om te beslissen, ja, voor God, ik beslis nooit een romantische relatie te beginnen met een ongelovige. Ik doe het niet. Maakt niet uit hoe mooi de pakket uitziet. Als ik kom dichtbij, ik houd tenminste 2 meter voor ons. Ik laat de persoon niet dichtbij komen naar mijn hart. Omdat het is niet een geloof. En als je vindt een ongelovige interessant, ik zou zeggen, ja, maak contacten tussen zulke personen en andere christenen. Non-christelijke mooie mensen kunnen ook christen worden. Maar als je maakt dit samen met romantische zoentjes en zo, dan je weet niet zeker, is het echt een bekering, of houdt zij van Jezus of van mijn lippen. En het is moeilijk. Je ontdekt dit 6 maanden na de huwelijk. Waar je partner begint te zeggen, ja, ik heb hoofdpijn, ik heb geen zin om naar de dienst te gaan. Ga je? Een jaar later, nee, ze wil iets anders doen. Het was geen bekering, ze houdt van jou. Dus, een beslissing om geen ongeloof. Derde tip. Wees terughoudend met lichamelijke contact. Weet je wat lichamelijk contact is? Ja, het rare ding met lichamelijk contact. Het is zo aantrekkelijk en het is gratis. Voor Nederland is het gratis, ja. Dus, ik herinner me, Gert, de eerste keer dat ik neem jouw zuster bij de hand. In Londen, een park. We gingen wandelen. En ja, we zien lekker wandelen en ik pak haar hand. En zij vindt het ook fijn. En ik ook. Het was een hemelse ervaring. Ja. Mooi. Je denkt, nou, dit is echt fantastisch. En dan een paar weken later, ik durf iets anders te doen. Ik doe zo. Zij vindt het fijn, ik vond het fijn. Het was een hemelse ervaring. Om door de straten van Londen te wandelen op een zaterdag zo. Die voelt, ah, wat een mannetje. Maar dat geeft voldoening en je voelt goed voor een tijd en het blijft goed, ik blijf het doen, maar dan je wil een beetje meer doen. De hand aanraken, ze heeft echt de lichaam van een vrouw bijvoorbeeld, dit is mooi, zakjes. En de parfum van mannen ruikt lekker. En er is een bepaalde trekkingskracht. Niet mis hoor, God heeft dat zo bedacht. En dat brengt ons tot seks. Niemand zou denken op seks zonder dat drive. Ik denk, ja, een raar ding te doen. Maar ja, het is. De lichaam werkt zo. En seks is mooi binnen het huwelijk. En je geeft God zegen binnen het huwelijk. En als je bent niet voorzichtig met lichamelijk contact. En ik maak je toch vanavond geen regels op. Ja, nee, nee, zoveel centimeters en zoveel. Nee, nee. Ik vraag eens aan mijn opa, ik woon met mijn opa in Londen. En hij is een oude man, en ik was 20 in die tijd. En ik zei, hey papa, wat is het verschil tussen een heilige zoen en een normale zoen? Ja, het is een heilige, wat is het Nederlandse woord in de Bijbel? Heilige kus? Ja. Wat is het verschil tussen een heilige kus en een normale kus? Hij denkt en hij zegt, ongeveer 2 minuten. Dus misschien ook een beslissing dat je kunt vanavond nemen, als je het hebt nooit gemaakt, is de beslissing om geen seks te hebben voor het huwelijk. In onze huidige samenstelling, het is zo redelijk makkelijk, ook voor christenen mensen, om seks te hebben voor het huwelijk. Het verschil met de ongelovigen, oh ja, wij zetten een opwekking op. En dan gaan we naar bed. Ongelooflijk. Nou, de reden waarom God zegt zijn seks voor het huwelijk is niet omdat God saai en streng is. Het is dat het helpt jou later in jouw huwelijk. Maar het is een beslissing. Zonder een beslissing, je denkt, oh ja, maar we zijn van plan om te trouwen later, dus ik eet de snoepjes in de winkel. Voordat ik betaal. Nou, maar ik was van plan, ik was van plan om het te betalen. Dus, beste mensen, dat is niet de weg van God. Radicaal christen zijn, het is niet alleen in de kerk, radicaal christen zijn is ook te omgaan met de jonge dame, met de jonge man. We laten zien dat wij radicaal christen zijn. Niet saai relatie, het is een mooie relatie, maar een gezonde relatie. En mijn laatste tip daarvoor, echtparen, voor romantische relaties, is ben niet bang om initiatief te nemen. Sommige christenen zijn zo bang, ik wil de wil van God in mijn leven. Ik wil niet met de verkeerde trouwen. Ik wil trouwen alleen met de persoon die God heeft voor de grondlegging van de wereld bestemd voor mij. En dan ze raken in zoveel diepe stress, ze doen niks. Ze wordt 30, 40 jaar oud met, oh ja, maar, nee, nee, ik weet het niet, Ik heb een model geschreven, ik noem het de visvever model. Waar je hebt een paar bepaalde duidelijk Bijbelse kaders. En je kan lekker vissen binnen de vissenpijp. Ik heb het systeem hier uitgelegd in dit kleine boekje. Een aantal van jullie hebben het boekje al. Dus ik heb een aantal uitgelegd. Als je hebt dit boek nog niet en je wil een gratis exemplaar van mij hebben na de dienst vanavond, kom naar mij toe en je krijgt van mij een gratis exemplaar van Op zoek naar de ware. Ja, om dat model. Ja, ik denk een meer gezond model om een zoektocht van een partner. Ja, oké. 2 boeken. En als je hebt het boek al en heeft het nog niet gelezen, het is niet ingewikkeld hoor. Het is redelijk kort, maar je krijgt een aantal tips. En dan je pakt een paar goede tips en ga verder. Als je bent van plan om een auto te kopen, je leest een boek met een paar tips. Als je wil een koe kopen, je leest een boek met een paar tips, wat is een goede koe. Dus nou, als je zoekt voor een partner, waarom niet een paar goede tips? Jullie zijn bezig met in de stille tijd om het boek Roet te lezen. Je zal ontdekken op dag 7 of 6, denk ik, dat roept, neem de initiatief en iets romantisch. Nou. Goed over te denken. Nou, mijn laatste gebied. We hebben gesproken over radicaal christen zijn in je gezin. Radicaal christen zijn in je vriendschappen. Radicaal christen zijn in je relatie, de romantische relatie. En laatste is radicaal christen zijn in je gemeenteleven. In jouw gemeente. Hier op dit weekend, wij zijn mensen, jullie zijn mensen of ongeveer dezelfde leeftijd. Ongeveer dezelfde achtergrond. Een paar, hier en daar een paar buitenlanders, maar algemeen normale Nederlanders, Brabanders, zo wat dan ook. Jullie praten dezelfde rare talen, het is een beetje van hetzelfde. Het is niet een grote wonder. Het is geen grote wonder dat wij kunnen het gezellig samen hebben. Als iemand van buiten komt en zegt, ja, jullie hebben het gezellig, hij zal niet zeggen, wauw, God is daar. Hij zou zeggen, nou, fijn. Ook voetbalfans hebben het gezellig samen. Ja, dus niet wonder. De wonder van gemeenteleven is dat je krijgt jong en oud, verschillende achtergronden, verschillende temperamenten, en toch, ze hebben dezelfde passie voor Jezus en daarom het gaat goed met hen samen. Dat is de wonder. Jezus zegt, hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent als u liefde onder elkaar hebt. Als jij gaat naar een gemeente, de Bron, of als ik ga naar een andere gemeente, het is makkelijk je aandacht te geven aan jouw eigen groepje. Je vriendinnengroepje, je vriendengroepje van je eigen leeftijd is niet mis hoor. Maar de wonder van gemeente zijn is dat je kan ook een poging maken om contact te hebben met ouderen. Met andere culturen mensen. Mensen die zijn anders van jezelf. Radicaal christen zijn in je gemeente betekent ja dat je spant in, je probeert iets een bijdrage te leveren in je gemeente, maar dat je proeft een beetje dat culturele verschil, dat verschil van leeftijden. Wat fijn dat je gaat volgende week terug naar je gemeente en je probeert mensen te zien met andere ogen. Ik ben een deel van een grote gezin, een christelijke gezin. Ik vind het fantastisch als jonge mensen gaan op bezoek bij oudere mensen. Om een pannenkoek te maken of te helpen iets schoon te maken of wat dan ook. Het is altijd makkelijk oude mensen in gesprek te brengen. Je gaat binnen en jij, die komen op bezoek, kopje thee, oké, misschien met een speculatie of zo, een oude Britse boekje of zo, wat dan ook. En dan je vraagt, ja, hoe gaat het met je leven? Of hoe was het in de Tweede Wereldoorlog? Of je vraagt, één vraagje over het verleden en oude mensen vinden het fantastisch om te praten. Ze hebben oren nodig. Wat fijn dat radicaal christen zijn in onze gemeente. Dat wij kunnen niet alleen in onze kleine groepje blijven. Maar een poging maken, een serieuze poging. Om mensen die anders zijn van jezelf te benaderen. Waarom? Omdat zij zijn ook lid van het lichaam van Jezus. Een goede motivatie. Tijd om te stoppen en een lied te zingen. Ik zal het proberen te samenvatten. Radicaal christen zijn is niet alleen een theologische concept. Radicaal christen zijn misschien begint met jou en God in je slaapkamer. Of jou en God in een gebedmoment, in een weekend. Maar radicaal christen zijn heeft veel te maken met je leven en je gezin. Het heeft veel te maken met wat je doet met vrienden. Relaties dus. Radicaal christen zijn heeft veel te maken met goede omgaan met de andere seks. En verkering, goede, met het romantische aspect. En radicaal christen zijn heeft ook veel te maken met je leven in de gemeente. Of hoe je ziet met anderen. Hoe je focust niet op jezelf, maar hoe kan ik andere mensen dienen.